Dag beste kijkers en welkom bij Trendstock. Als er één sector is die de vinger aan de pols heeft van het bedrijfsleven, dan zijn dat de consultancy- en accountancybedrijven. Van de zogenaamde Big Four, waartoe ook EY, PwC en KPMG behoort, is Deloitte de marktleider. Ruim 335.000 medewerkers wereldwijd. En afgelopen boekjaar overschreed Deloitte de kaap van $50 miljard omzet. Mijn gast vandaag is CEO van Deloitte België, Piet van den Driessen. Van harte welkom.
Goedemiddag.
We gaan het even naar Belgische cijfers vertalen. 5.100 medewerkers telt Deloitte België. Dat is in de voorbije jaren enorm gestegen. Van waar die groei?
Oh, we zien natuurlijk een oppikken van de economie in het algemeen. En er is nood aan heel veel gespecialiseerd advies. Onze ondernemers moeten opereren in een zeer complexe wereld, een veranderende wereld, die getriggerd wordt door veel regulering, door digitalisering, globalisering, antiglobalisering en ook door de klimaatagenda, de energieagenda die hoger op de agenda komt. Dus heel veel nood aan gespecialiseerd advies en daar staan wij voor.
Ja. Dat ziet er niet zo goed uit voor bedrijven. Ze kunnen dat eigenlijk zelf niet meer in hun eigen bedrijf houden. Ze moeten dat dan uitbesteden.
Wel, het is natuurlijk keuzes die je moet maken als bedrijf. Haal je al die specialisaties in huis of besteed je dat uit aan anderen? Hè? Elk bedrijf moet daar een beetje zijn eigen keuzes maken. Maar het is wel zo dat sommige van die adviezen die we verlenen zeer gespecialiseerd zijn, waar we ook beroep kunnen doen op ons internationaal netwerk en waar bedrijven de keuze maken om het inderdaad niet allemaal intern te doen.
Ja, u gaf al aan dat er ook op vlak van duurzaamheid en sustainability, dat daar meer bij komt kijken. Wat een beetje tijdens de voorbije klimaattop in de schaduw bleef staan, dat is de oprichting van de International Sustainability Standards Board. Wat houdt dat precies in?
Ja. Wel, vandaag opereren we binnen de agenda van duurzaamheid eigenlijk een beetje blind. Hè. Er zijn geen standaarden en er wordt gehoocheld met termen carbon neutral en zero emission enzovoort. Er is echt nood aan gestandaardiseerde rapportering. Hè. Een beetje zoals een boekhouding de cijfers bijhoudt, moeten we ook een objectieve en internationale standaard hebben. Hoe gaan ondernemingen nu rapporteren omtrent hun duurzaamheidsagenda en omtrent hun CO2-uitstoot?
Gaat het enkel over de CO2-uitstoot, maar ook over bijvoorbeeld het waterverbruik?
Inderdaad. Het gaat inderdaad breder dan CO2-uitstoot. Eigenlijk de Hanse, zoals men noemt, ESG-agenda, Environmental Sustainability and Governance. Social and Governance, excuseer. En dus in dat kader moet er correct gerapporteerd worden. Dat is belangrijk om een gelijk speelveld te creëren voor iedereen. Iedereen weet waar hij aan toe is. Het is belangrijk ook voor stakeholders, aandeelhouders, financiers, dat men eigenlijk correct kan rapporteren. En in dat kader is die oprichting binnen de IFRS-board van die nieuwe standaard heel belangrijk.
Dat is een internationale organisatie.
Internationale organisatie rond rapportering. En tegen 2023, want ook Europa, een beetje typisch op Europa, is ook bezig met een aantal richtlijnen daaromtrent. Maar tegen 2023 wordt er eigenlijk verwacht van grotere ondernemingen dat zij over hun duurzaamheidsagenda gaan rapporteren. Dus dat is snel. Hè. Dat komt snel op ons af. En vandaar het belang van die correcte rapporteringsrichtlijnen.
Ja. Die komt er natuurlijk niet toevallig, hè? Deze oprichting van deze board tijdens de klimaattop. Hoe lang is hier aan voorbereid om dit gedaan te krijgen?
Wel, ik ben blij om te zeggen dat Deloitte daar samen met vele anderen heeft aan meegewerkt om inderdaad die standaarden te creëren. Ze zijn er nog niet, maar ze zijn in opmaak. Hè. En opnieuw, ook binnen Europa, zien we een aantal richtlijnen op ons afkomen die standaarden proberen te definiëren. Dat hebben we ook in boekhoudkundige termen gezien, hè, met US GAAP, IFRS, Belgian GAAP. En dus in dat kader is het belangrijk dat die er komen. Ten einde, ja, zoals ik zeg, dezelfde taal te spreken op een globaal niveau. Want het klimaatprobleem is een globaal probleem. Ja. Dat weten we allemaal.
Welke bedrijven zullen aan deze standaarden moeten voldoen?
Wel, het gaat over meer dan alleen maar beursgenoteerde ondernemingen. Hè. Dus ondernemingen van een zekere taille. Ik heb de cijfers nu niet hier bij mij, maar vanaf een zekere omvang zullen inderdaad moeten rapporteren als bijlage bij hun jaarrekening. Daar zal wellicht ook een audit op komen, zodanig dat de cijfers juist zijn. Dus werk aan de winkel voor ondernemingen.
Ja. Ja. Kan u een voorbeeld geven hoe dat zo'n rapportering er dan zou uitzien? Over wat voor thema zou dat gaan en hoe wordt dat dan uitgedrukt?
Ja. Wel, het is belangrijk dat inderdaad bedrijven weten wat ze uitstoten. Hè. Wat is hun energieverbruik? Waar halen zij hun energie vandaan? Hun CO2-footprint, hun waterverbruik, hun papierverbruik. Maar inderdaad ook een aantal sociale criteria rond diversiteit, rond hoe zit de governance ineen? Allemaal thema's die heel hoog op de agenda staan vandaag van bestuurders in boards en executives. De thema's waar heel veel boards mee bezig zijn, worden daarin gerapporteerd. En het is iets wat we reeds vandaag, weliswaar zonder standaarden, ook al doen voor grote en minder grote ondernemingen. Want het is belangrijk, denk ik, dat we als onderneming weten waar we staan. Eigenlijk een soort nulmeting. We hebben dat bij Deloitte hier in België ook gedaan in 2017. Ja, wat is nu eigenlijk onze uitstoot? Hoeveel energie verbruiken we? Hoeveel benzine verbruiken we met onze wagens? Wat is onze stand van zaken met ons gebouwenpark? Enzovoort. Dus al die zaken worden gemeten ten einde een meting te hebben en ook een plan van vooruitgang te kunnen opmaken.
Ja, want dat was mijn volgende vraag. Wat hangt daar aan vast als ze inderdaad rapporteren van kijk, dit is onze uitstoot, onze voetafdruk op dit moment, in dit afgelopen jaar. Wat hangt daaraan vast als ze een eigen doelstelling bijvoorbeeld niet hebben bereikt? Of
wel, aandeelhouders, stakeholders, bestuurders, eigen medewerkers, maar ook financierders, banken, private equity spelers, zijn op zoek naar correcte cijfers. Want ze willen inderdaad weten, is dit het juiste bedrijf om te investeren? Heeft dit bedrijf een groene agenda? Is er voldoende vooruitgang gepland? En op regelmatige tijdstip zal die vooruitgang uiteraard ook moeten gemeten worden. Vandaag zien we ook banken op zoek gaan naar dat soort criteria ten einde kortingen te geven op bepaalde financieringen. En vandaag gaat dat nog over kortingen, maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat misschien morgen het misschien wel de vraag zal zijn, geven we een krediet of geven we geen krediet indien die doelstellingen niet gehaald worden. We zien het ook bij investeerders in private equity. Naast een financiële due diligence zijn er meer en meer private equity spelers die ook een duurzaamheids due diligence doen. Dit is vandaag nog allemaal een beetje vrijblijvend in het algemeen en tamelijk licht. Er zijn geen criteria, maar morgen zal dat wellicht meer en gaan doorspelen. We weten allemaal de positie die BlackRock, een van de grootste spelers ter wereld in dat kader, heeft genomen. Zij gaan alleen nog investeren in groene bedrijven.
Ja. Jullie adviseren grote bedrijven. Daar wordt nu vooral naar gekeken, naar zeker de grote industrie, de grote uitstoters ook, de staalindustrie, de betonindustrie, de auto-industrie, om de CO2 versneld te reduceren. Want iedereen, denk ik, is nu wel doordrongen van de sense of urgency, omdat we niet zo'n grote timeframe meer hebben om die te reduceren. Op welke manieren adviseren jullie deze bedrijven? En heeft u de indruk dat deze bedrijven daar klaar voor zijn om die versnelling aan te gaan?
Wel, ik denk dat het belangrijk is dat ondertussen iedereen beseft dat we iets zullen moeten doen. In elke sector, groot of klein, moeten bedrijven beseffen dat ze iets zullen moeten gaan doen. En dat merken we ook meer en meer. Grotere spelers zijn daar wellicht al iets langer mee bezig, maar ook middelgrote en kleinere spelers beseffen dat er een sense of urgency is om te ageren. Want naar mijn mening zal het gaan over overleven uiteindelijk. Het gaat over een negatief verhaal overleven als we niks doen, maar ook een positief verhaal. Als we wel iets doen, kunnen we ons misschien differentiëren van onze concurrenten. En dat, denk ik, zet iedereen een beetje in beweging. En ik verwijs graag ook naar, ja, naar die hefbomen die vandaag ontstaan. Bedrijven proberen elkaar wat te challengen in de keten van aankoop-verkoop. En dat merken wij ook bij onze eigen klanten. Er gaat geen vraag om opdracht voorbij of er wordt gevraagd naar Deloitte, wat is jullie sustainability agenda? Wat is jullie groene agenda? En wij vragen dat ook van onze leveranciers. En zo gaat eigenlijk die keten van bedrijfsvoering zich op gang trekken en proberen elkaar te challengen.
Maar goed, jullie adviseren bedrijven al een hele tijd. Jullie weten heel goed wat er op ons afkomt. Als u kijkt naar de voorbije jaren, vindt u dat bedrijven daar ontvankelijk voor waren? Voor de waarschuwingen die jullie hen gaven van dit is wat er op ons afkomt, wees daarop voorbereid?
Goh, in elke sector, of het nu transport is of staalindustrie of petrochemische industrie of voeding of wat dan ook, in elke sector heb je bedrijven die voorop lopen en die dit zien als een opportuniteit en die zich inderdaad proberen te onderscheiden op een positieve manier door hierin te investeren en te zien als een dimensie om innovatie te creëren.
Dat is makkelijk. Wat doet u met die andere bedrijven?
Ja, de andere bedrijven, die moeten we proberen samen te overtuigen. Maar ik merk toch, zoals ik zeg, dat bedrijven elkaar proberen te challengen. Dat is één zaak. En ik merk ook dat het bij de meeste boards, de meeste bestuurderskamers, toch wel hoog op de agenda komt. Er is eigenlijk geen ontsnappen meer aan. Ook voor kleinere spelers moeten ze vooruit. Trouwens, over kleinere spelers gesproken, ik vind ook dat we daar op een positieve manier moeten naar kijken. Heel wat start-ups, scale-ups die vandaag actief zijn en waar België rijk aan is. Heel veel van hen doen mee aan onze Fast 50-competitie. Heel veel van die bedrijven zijn bezig met die groene agenda en zien dat als een opportuniteit om hun innovatie verder te ontwikkelen. Ja. Dus dat is een positief verhaal, denk ik.
U zei straks dat banken kritischer worden. Aan welke bedrijven gaan zij nog leningen geven? Jullie hebben ook een aantal grote olie- en gasbedrijven als klant. Shell, denk ik, BP, Repsol. Bedrijven die eigenlijk zeer laat actie zijn beginnen ondernemen. Ik denk ook aan bijvoorbeeld de stranded assets. Zij nemen in hun balansen op dat zij een aantal olievelden die nu nog niet geëxploiteerd worden, maar wel op termijn dat kunnen doen. Zij zien dat als een enorme waardebron in hun balans. Hoe gaan jullie om met die stranded assets?
Wel, het is belangrijk, denk ik, dat elke onderneming bezig is met die groene agenda. En ook oliebedrijven moeten dit doen. We hebben in onze studie ook die we gedaan hebben rond Flyo aangegeven dat het belangrijk is om te investeren in een aantal nieuwe bronnen van energie. We hebben in de Flyo-studie die we gemaakt hebben voor Vlaamse Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, hebben eigenlijk 5 technologische oplossingen aangereikt. Dus elektrificatie, waterstof, het opslaan van koolstof, circulaire economie en tenslotte biomassa.
En die oplossingen zijn voor?
Die oplossingen zijn voor de grote staalindustrie, petrochemische industrie, maar ook voor de oliebedrijven. Ja. Ook zij zijn daarmee bezig om eigenlijk die technologische omslag te maken. Ik denk dat het belangrijk is dat zij dat inzien en hier ook investeren in innovatie. En daar kunnen we hen bij helpen.
Ja, maar het is wel een bezorgdheid bij aandeelhouders dat als zij kijken naar wat is de waarde van het bedrijf waar ik investeer, en dan heb ik het over de oliebedrijven, dat het een zeer rijk bedrijf is, omdat ze natuurlijk olievelden meetellen die op termijn geen waarde meer gaan hebben, want die zullen nooit geëxploiteerd worden. Ja. Die moeten afgeschreven worden. Zijn jullie daarmee bezig en zijn jullie dat ook onder druk aan het toepassen? Want jullie moeten wel die jaarbalansen aftekenen.
Ja. We hebben in België geen oliebedrijven van die taille. Maar inderdaad, internationaal zijn we daarmee bezig. Ook staat ook op de agenda trouwens van de Europese Unie en hun Green Deal. Ook zij zijn zich bewust van die problematiek. Ondertussen denk ik, dit gaat over historische assets. Ik denk dat het belangrijk is dat ook die bedrijven bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe technologieën om eigenlijk de energievoorziening van de toekomst te voorzien. Dat gaat over hernieuwbare energie, dat gaat over alle aspecten die ik daarnet heb opgesomd. Dus zij zijn daar echt wel mee bezig. En goed, de historische erfenis, daar zal op een correcte manier moeten mee omgaan worden, ook boekhoudkundig uiteraard.
Oké, laten we het dan even hebben over het duurzaamheidsbeleid van Deloitte zelf. Waar zetten jullie op in?
Wel, we zijn in 2017 begonnen met een duurzaamheidsplan. En eigenlijk geaccent op drie thema's. Ons wagenpark, we hebben heel veel companycars. Onze gebouwen en ook onze internationale reizen. Internationale reizen, daar hebben we bepaalde criteria voor afgesproken. En uiteraard, de voorbije COVID-crisis heeft ons geholpen om dat verder naar beneden te halen. En ik geloof ook daar dat we nooit meer teruggaan naar pre-COVID aantallen wat reizen betreft. Gebouwen, daarvoor zien we de strengste standaarden. Maar ons grootste probleem was eigenlijk onze mobiliteit. Hè. En daar hebben we eigenlijk ingezet op een aantal thema's. In de eerste plaats zorgen dat we minder gaan rijden. En dus met andere woorden zoeken naar zo laagdrempelig mogelijk het aanbieden van alternatieven aan onze medewerkers. Of het nu gaat over fietsen of elektrisch fietsen of openbaar vervoer of recente e-steps enzovoort. Dus daar hebben we op ingezet. En daar ben ik ook wel blij om te zien dat we samenwerken nu met een recente start-up, Skipr, die eigenlijk die technologische oplossing heel gemakkelijk en laagdrempelig aanbiedt.
Dus een concrete medewerker heeft een klant te bezoeken dicht aan het station van Antwerpen bijvoorbeeld, gaat met de trein, maar moet daarna naar Schoten en dan neemt hij een deelwagen. Hoort dat ook bij dat Skipr-platform?
Inderdaad, een deelwagen. Dat kan een deelwagen zijn, dat kan een elektrische fiets zijn, dat kan inderdaad een van die oplossingen zijn. Elke uitdaging is anders wat verplaatsingen betreft van A naar B. En Skipr, die tool laat dat wel toe om daar keuzes te maken en eigenlijk op een laagdrempelige manier de wagen even opzij te laten.
Ja. Maar goed, een wagen staat al ongeveer 95% van de tijd stil. Mm-hmm. En we gaan nog altijd op ongeveer min of meer dezelfde momenten naar bepaalde steden zoals Brussel of Antwerpen met heel veel fileproblemen en andere centrumsteden hebben daar ook de nodige overlast mee. Wordt er ook vanuit jullie bedrijf met toch enige impact en ook adviserende rol voor andere bedrijven op grotere schaal gekeken hoe dat wij onze mobiliteit kunnen verbeteren?
Wel ja, we verbeteren de wereld, begin met jezelf. Hè. Dus we hebben eerst gekeken naar onze eigen mobiliteit. En ik ben blij om te zeggen dat we toch onze aantal gereden kilometers met meer dan de helft hebben gereduceerd. Ik geef toe, het laatste jaar heeft de lockdown uiteraard wat geholpen. Maar dus inderdaad, we rijden minder kilometers allemaal tezamen. Dat gaat over 7 miljoen kilometer allemaal tezamen.
Maar
dus dat
de wagen
heeft
blijft
wel een
privébezit.
De wagen is er, want ik denk dat vandaag de wagen voor heel wat medewerkers, gezinnen met kinderen enzovoort, is de wagen vrij onontbeerlijk om zich te verplaatsen, kinderen naar school te brengen, naar de crash, etc. Mogen we niet onderschatten. Maar we rijden er minder mee. En als we er dan toch mee rijden, dan zien we een toenemende interesse in elektrificatie. Dus we hebben vandaag al 10% van ons wagenpark elektrisch of hybride. En we voorzien eigenlijk tegen 2026 voorspel ik dat ons volledig wagenpark elektrisch zal zijn. We hebben ook onze kantoren uitgerust met meer dan 500 laadpalen. Dus wat dat betreft zijn wij eigenlijk klaar voor de toekomst. En ik ben op dat vlak ook wel enigszins positief verrast door onze minister van Financiën en onze regering, die eigenlijk een lange termijn perspectief geeft tegen wanneer bedrijven zich moeten klaarmaken voor het elektrificeren van het van het wagenpark. Ja. En ja, ik sta daar eigenlijk wel achter. Wat uw punt betreft rond het voorbeeldfunctie, ja, we willen daar een voorbeeld zijn naar andere ondernemingen. Het kan wel. Maar het is belangrijk dat je in die transformatie, want dat is het wel geweest, er was toch in het begin... Ja, toch wel wat weerstand tegen ons plan van medewerkers en van stakeholders in het algemeen. En dus ik ben blij dat we daar doorgedrukt hebben en dat we ook iedereen hebben meegekregen uiteindelijk in dit verhaal. Want het gaat erover een voorbeeldfunctie te zijn voor als organisatie, maar ook naar het individu. Iedereen bij Deloitte, elke medewerker, voelt zich toch wel een stukje aangesproken en draagt bij aan de oplossing. Want voor mij gaat het in dit verhaal een en-en verhaal zijn. Hè. Organisaties kunnen iets doen, maar ook als individu moeten we onze keuzes maken. Onze individuele keuzes. Voor iemand kan dat zijn minder vlees eten, voor iemand anders minder reizen, voor iemand anders de fiets nemen enzovoort. En dus daar denk ik, dit is een en-en verhaal voor zowel organisaties, maar ook voor de burger.
Ja. Ik wil het niet alleen maar hebben over duurzaamheid. Er zijn nog andere grote uitdagingen waar bedrijven mee kampen. Ik lees jaarlijks met veel interesse dat risk report van het World Economic Forum. Daar staat cybersecurity als een zeer groot gevaar dat bedrijven ervaren. Een grote kans dat het gebeurt met een grote impact op de resultaten van het bedrijf en zelfs op de wereldeconomie. Hoe schat u dat in, dat bedrijven daar klaar voor zijn om mogelijke aanvallen te weren? Want we hebben nu net nog het voorbeeld gezien van Mediamarkt. Toch ook wel een groot bedrijf met zeer grote economische gevolgen.
Wel, het is een groot probleem, denk ik, en het is een onderschat probleem. En u vroeg daarnet van waar komt onze groei? Wel, inderdaad, wij zien een toenemende vraag van onze klanten naar hulp bij cyber. Dat kan gaan van het uittekenen van een strategie, het opzetten van verdedigingsmechanismes, maar ook instant hulp bij eerste ongevallen, zou ik zeggen. Als het dan een cyberattack gebeurt, zijn bedrijven meestal machteloos en hulpeloos over hoe ze ermee moeten omgaan. Maar het blijft een zeer groot risico, vind ik, voor heel wat van onze ondernemingen. En ik kan niet genoeg benadrukken dat het probleem er wel degelijk is. Het voorbeeld dat u aanhaalt haalt nu de pers, maar heel wat andere voorbeelden halen de pers niet. En dat kan gaan over inderdaad randomware die binnensluipt binnen de organisatie en waar cybercriminelen op zoek zijn naar centen, naar betaling. Dus als we risicoanalyses doen van bij bedrijven, wat is nu uw grootste risico en wat zou het meeste impact kunnen hebben? Ja, cyber staat meestal rechts van boven. Het is voor de meeste bedrijven een heel groot probleem. En toch merk ik ook bij relatief kleine bedrijven nog te weinig aandacht ervoor. En ik denk wel dat het terecht nog meer aandacht zou moeten verdienen dan het vandaag al krijgt. En ook bij de overheid, bij onze overheidsdiensten in het algemeen, merken we een toenemende aandacht ervoor. En dat is zeer terecht.
Ja, hoe wapent Deloitte zich hiertegen?
Oh, ook wij zijn natuurlijk permanent bezig met ons beveiligen. En niemand is immuun voor aanvallen. Maar goed, ik zou zeggen, tot hiertoe zijn we daar gespaard van gebleven. Dit is een verhaal van de jager en de stroper. Hè. Dus wij moeten zorgen dat we voorblijven. En cybercriminelen zijn bijzondere machtige, krachtige organisaties geworden, zeer goed georganiseerd. Het is een tegenstander die onzichtbaar is, maar toch zeer gevaarlijk.
Ja. Voor welke grote uitdagingen staat het bedrijfsleven nog?
Goh, zoals ik zei in het begin, dit is een bijzonder boeiende periode om zaken te doen. Maar het is een zeer veranderende wereld die aan het gebeuren is. We hebben nu veel gesproken over klimaat. Maar de digitale transformatie die bezig is bij ondernemingen, ook nog versneld door de COVID-periode, is toch wel ook een zeer grote uitdaging. Het belang van het digitale kan... ook daar niet onderschat worden. Hè. Dus elk bedrijf is ermee bezig. En het gaat over het implementeren van grote platformen, hè, zoals SAP, Salesforce, ServiceNow en andere. Maar het gaat ook over meer bespoke, meer tailor-made oplossingen die we voor bedrijven voorzien. Dit is bij ons de snelst groeiende afdeling. Hè. Bedrijven assisteren bij die digitale transformatie. Daar is elk bedrijf mee bezig in elke sector.
Ja. Ja. Dan is er natuurlijk ook nog het probleem van de arbeidsmarkt, die zeer krap is. Zeker naar profielen die kunnen helpen met dat proces van digitalisering. Ervaren jullie dat ook bij Deloitte?
Absoluut. We zijn op zoek naar 1500 medewerkers vandaag om onze groei te ondersteunen. En het aandeel van stemprofielen, de zogenaamde digitale profielen, is groeiende. Maar ze zijn er niet, of ze zijn er onvoldoende. Hè. Dus we vinden ze nog wel, maar het is moeilijker en moeilijker om ze te vinden. En al zeker als het vrouwelijke medewerkers moeten zijn. Want die balans proberen we ook in evenwicht te houden. Dus die stemprofielen, daar is iedereen naar op zoek. En ik ben daar oprecht bezorgd over, dat ons onderwijs eigenlijk onvoldoende van die stemprofielen aflevert. Ik denk dat
het is toch een discussie die toch al jaren meegaat?
Ja, maar het krijgt... ik mis een beetje het burning platform vandaag. Hè. Het krijgt toch te weinig aandacht, vind ik, door onze beleidsmakers om daar structureel iets aan te doen. Als ik lees dat er echt te weinig wiskundeleraars opgeleid, dan ben ik echt wel bezorgd, want daar begint het toch wel. Hè. Het begint bij ons onderwijs, bij onze opleiding, ook bij onze universiteiten uiteindelijk, om voldoende van die ingenieurs en technologieprofielen te ontwikkelen. En er zijn er onvoldoende. Wij merken dat inderdaad jammer genoeg ook. En we proberen ze soms ook zelf op te leiden naar stemprofielen om inderdaad aan die vraag van de arbeidsmarkt te kunnen voldoen.
Uh-huh. Vindt u dat we over het dieptepunt van COVID heen zijn? Als u kijkt naar hoe dat de klanten terug een heropstart maken?
Goh, ja, ik had gehoopt om volmondig ja te kunnen zeggen. Hè. We lezen allemaal de recente cijfers. Zij het dat ik denk dat iedereen er nu toch een klein beetje met een... Met een... Een redelijkheid kan naar kijken. Hè. De paniekreactie is een beetje weg. Hè. Dus die was er toch wel in maart, april vorig jaar. Hè. Bij heel wat ondernemers van... Oei, wat is er nu aan het gebeuren? Hè. Dat was toch ongezien, de onmiddellijke lockdown waarin ondernemingen moesten gaan. Maar het is duidelijk dat in bepaalde sectoren waar die de eerste en de tweede en de derde golf al zeer serieus... hebben afgezien dat die terug zich wat zorgen maken. Ja. Hè?
Dus, want die heeft een perfect helikopterzicht, hè? Ja. Op hoe dat het met het bedrijfsleven in ons land gesteld is. Heel wat bedrijven hebben kunnen profiteren, anderen niet. Maar als we kijken naar de beurs bijvoorbeeld, de beursresultaten, daar gaat alles bijzonder ja. goed. Maar dat is natuurlijk geen weerspiegeling van de economische realiteit.
Ja, ik moet zeggen dat ik toch wel positief verrast was door de weerbaarheid van de meeste ondernemers om eigenlijk met deze crisis om te gaan. Hè. Dus zoals ik zeg, in het begin was er een klein beetje paniek en wordt er teruggegrepen naar de onmiddellijke recepten. Hè, zorgen dat de cashflow in orde is enzovoort. En onze overheid heeft daar toch wel ook goed werk geleverd om bedrijven te ondersteunen. Dat mag ook eens gezegd worden. Maar goed, nu moeten we in een soort going concern gaan en waarschijnlijk voor een stukje leren leven. Met deze crisis, zei het dat, of met deze pandemie, zeg maar, zei het dat natuurlijk sommige sectoren zich terug wel wat zorgen maken. De entertainmentsector, de horeca, wat er misschien op ons afkomt. Dus laat ons hopen dat het al bij al meevalt en dat het vaccin verder zijn werk kan doen.
Ja. Ik heb nog een laatste vraag. Er is, vind ik, toch wel niet zo heel veel over geschreven. Misschien ook omwille van de COP26 die eraan kwam. Maar de G20 is overeengekomen om een minimum belastingsvoet van 15% voor grote beursgenoteerde bedrijven met een minimum die minimum 750 miljoen winst maken om hen te belasten aan 15%. Wat vindt u van deze afspraak?
Goh, ik denk dat dat een goede zaak is. Hè. We komen uit een periode waar dat er toch wel heel veel concurrentie was tussen landen om elkaar vliegen af te vangen. Hè. Door uit te pakken met fiscale maatregelen. Goed, sinds een tijdje is dat binnen de Europese Unie ook wel wat afgevlakt. We hebben nog altijd Ierland met een zeer laag tarief. Maar binnen de Unie was dat eigenlijk wel wat verbeterd, hè, onder druk van de Europese Commissie en mevrouw Vestager. Maar goed, als de buur van de Europese Unie, Zwitserland, hè, die was toch niet veraf om hoofdkwartieren naar Zwitserland te lokken. Dus ik denk dat het goed is dat er inderdaad nu een level playing field bestaat. En als België, denk ik, is het belangrijk dat we nu een goede strategie hebben. Hoe gaan we daar nu mee om? Hè? Want als we niks doen als België, riskeren we natuurlijk dat de belastinginkomsten wegvloeien naar het land van het hoofdkwartier. Hè? Want dat is zo voorzien. Dus we moeten minstens zorgen dat we die 15% ook gaan implementeren.
En er zijn een aantal sectoren, zoals de farma-industrie, inderdaad, die toch wel serieus wat
inderdaad, dus,
korting krijgen.
Dat
zeg maar.
Zal inderdaad voor een aantal sectoren pijn doen. Maar goed, het is een level playing field waar het overal op dezelfde manier moet geïnterpreteerd worden. En hopelijk kunnen we die bedrijven hier houden door een aantal andere troeven die we kunnen uitspelen. Hè. Het ecosysteem dat die bedrijven, die farmabedrijven met name hier hebben uitgebouwd, is toch wel belangrijk. Als u ziet hoe Pfizer hier in België het vaccin heeft ontwikkeld en gedistribueerd overal in Europa, dankzij de samenwerking met universiteiten, met de luchtvaart, et cetera, is toch, dat ecosysteem is er. Dus ik ben wat dat betreft eigenlijk wel positief dat die grote spelers België zien als een goed land om in te vertoeven en business in te doen.
En dan toch bereid zijn om die 15% belasting te betalen. Vanaf wanneer? 2023, hè, denk ik.
Ja. Dat is de ambitie, inderdaad. Ja.
Oké, goed. Ik wil u heel erg bedanken voor dit boeiende gesprek. En ik wens u nog veel succes bij uiteraard Deloitte. Piet van den Driessen, dank u wel. Goed, dames en heren. Ik wens u verder nog een heel bijzonder weekend. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.